Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag beginnen we met een nieuw document, opnieuw een encycliek, en lezen wij u voor uit Dilexit Nos van Paus Franciscus, over de menselijke en goddelijke liefde van het hart van Jezus Christus. Gepubliceerd op 24 oktober 2024, het 12e jaar van het pontificaat van Paus Franciscus. Hij heeft ons lief gehad, zegt de heilige Paulus, verwijzend naar Christus. In de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 37. Om ons te laten ontdekken dat van deze liefde niets ons kan scheiden. En Paulus zegt dit met zekerheid, omdat Christus zelf zijn leerlingen had verzekerd: ik heb u lief gehad. Dat horen we weer klinken in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 15, versen 9 en 12. Hij heeft ons ook gezegd, in datzelfde evangelie, hoofdstuk 15, vers 15, ik heb u vrienden genoemd. Zijn open hart gaat ons voor en wacht op ons. Onvoorwaardelijk. Hij vraagt niets dan ons lief te kunnen hebben en om ons zijn liefde aan te bieden. Hij heeft ons het eerste lief gehad. Dat horen we weer klinken in dezelfde wijze in de eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 4, vers 10. Dankzij Jezus hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft en wij geloven in haar. Het belang van het hart. Om de liefde van Jezus tot uitdrukking te brengen, wordt vaak het symbool van het hart gebruikt. Sommigen vragen zich af of dit symbool nog steeds betekenisvol is. Maar omdat wij geneigd zijn oppervlakkig en snel te leven, zonder uiteindelijk te weten waarom, en omdat wij geneigd zijn onverzadigbare consumenten en slaven van de raderwerken van een markt te worden, die geen belangstelling heeft voor de zin van ons bestaan, hebben wij er al een behoefte er het belang van het hart opnieuw te ontdekken. Wat bedoelen wij wanneer wij zeggen hart? In het klassieke profane Grieks beduidt de term cardia het binnenste van mensen, dieren en planten. Bij Homerus geeft het niet alleen het lichamelijke middelpunt aan, maar ook de ziel en de geestelijke kern van het menselijk wezen. In de Ilias behoren denken en gevoelen tot het hart en zijn nauw met elkaar verbonden. Het hart verschijnt daar als middelpunt van het verlangen en de plaats waar iemands belangrijke beslissingen gestalte krijgen. Bij Plato krijgt het hart een functie die op de een of andere wijze ieders rationele aspecten en neigingen synthetiseert, omdat de impulsen van zowel de hogere vermogens als de hartstochten worden doorgegeven via de aderen die in het hart samenkomen. Zo heeft men vanaf de oudheid het belang beseft om de mens niet te beschouwen als een optelsom van verschillende vermogens, maar als een eenheid van ziel en lichaam, met een middelpunt dat alles wat de persoon beleeft verenigt en het de basis van een zin en richting geeft. De Bijbel zegt dat het woord van God levend en krachtig is en dat het de bedoelingen en gedachten van de mens ontleedt. Dat horen we in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 12. Zo spreekt het tot ons over het hart als een kern die onder elke uiterlijke verschijningsvorm ligt, ook onder de oppervlakkige gedachten die ons verwarren. De Emmausgangers beleefden gedurende hun mysterieuze weg met de verrezen Christus een ogenblik van angst, verwarring, wanhoop, teleurstelling. En toch gebeurde er buiten en ondanks alles iets in de diepte. We horen het weer klinken in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 24, vers 32. Brandde ons hart niet in ons, terwijl hij onderweg met ons sprak? Tegelijkertijd is het hart de plaats van de oprechtheid, waar je niet kunt bedriegen of misleiden. Gewoonlijk geeft het onze ware bedoelingen aan, wat we denken, geloven en werkelijk willen. De geheimen die we aan niemand vertellen, kortom de eigen naakte waarheid. Het betreft datgene wat geen schijn of leugen, maar authentiek, werkelijk, geheel persoonlijk is. Daarom vroeg Delilah aan Simson, die haar niet het geheim van zijn kracht vertelde: je zegt wel dat je van mij houdt, maar in je hart geef je niets om mij. Alleen toen hij haar zijn verborgen geheim openbaarde, zag zij dat hij haar zijn hart geopend had. Deze waarheid van iedere persoon is vaak verborgen onder een grote hoeveelheid gebladerte die haar bedekt. En dit maakt dat men het moeilijk vindt om met zekerheid zichzelf te kennen en nog meer om een andere persoon te kennen. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie kan het peilen, horen we bij de profeet Jeremia, hoofdstuk 17, vers 9. Zo begrijpen wij waarom het boek Spreuken ons vraagt: bewaar uw hart meer dan alles wat gij moet behoeden, want daar ontspringt de bron van het leven. Weer leugenachtige praat van uw mond en verwijder alle valsheid van uw lippen. Pure uiterlijkheid, misleiding en bedrog schaden en maken het hart verdorven. Ondanks de zoveel pogingen om te laten zien of tot uitdrukking te brengen wat wij niet zijn, speelt alles zich af in het hart. Daar telt niet wat we uiterlijk laten zien of verbergen. Daar zijn wij onszelf. En dat is de basis van elk gedegen project voor ons leven. Want we kunnen niets waardevols bouwen zonder het hart. Uiterlijkheden en leugens laten ons met lege handen staan. Sta het mij toe ter illustratie te herinneren aan iets dat ik al bij een andere gelegenheid heb vermeld. Toen wij kinderen waren, maakte oma voor ons voor carnaval koekjes. En het was een zeer fijn beslag dat zij maakte. Vervolgens deed zij dat in de olie en dat beslag zwol op en zwol op. En wanneer wij die koekjes aten, waren ze leeg. Die koekjes heten in het dialect leugens. En oma heeft ons dat uitgelegd. Net zoals leugens lijken deze koekjes groot, maar ze hebben niets van binnen. Er zit niets waars in. Er zit niets wezenlijks in. In plaats van te zoeken naar oppervlakkige bevrediging en tegenover anderen een rol te spelen, is het het beste vragen te stellen die ertoe doen. Wie ben ik werkelijk? Wat zoek ik? Welke zin wil ik dat mijn leven, mijn keuzes of handelingen hebben? Waarom en voor welk doel ben ik op deze wereld? Hoe zal ik mijn bestaan beoordelen wanneer het ten einde loopt? Welke betekenis zou ik willen dat alles had wat ik meemaak? Wie wil ik zijn tegenover anderen? Wie ben ik tegenover God? Deze vragen brengen mij naar mijn hart. Terugkeren naar het hart. In deze vloeibare wereld is het noodzakelijk opnieuw te spreken over het hart. Het is nodig om naar die plek te kijken waar iedere concrete persoon, van welke klasse of levensomstandigheden ook, zijn synthese maakt. De plaats waar mensen de bron en de wortel van al hun andere krachten, overtuigingen, hartstochten, keuzes hebben, dag tot dag, maar wij bewegen ons in een maatschappij van continu consumeren. We leven van dag tot dag en worden beheerst door de ritmes en het lawaai van de technologie zonder veel geduld voor de processen die het innerlijk leven nodig heeft. In de maatschappij van vandaag dreigt de mens het middelpunt kwijt te raken. Het middelpunt van zichzelf. De mensen van vandaag zijn inderdaad vaak bedwelmd, verdeeld, bijna verstoken van een innerlijk principe dat de eenheid en harmonie schept in hun wezen en handelen. Helaas zijn er vrij wijdverbreide modellen van gedrag die onze rationeel-technologische dimensie verergeren of het tegenovergestelde, de dimensie van onze instincten, en wat ontbreekt, is het hart. Het probleem van de vloeibare maatschappij is actueel. Maar de ontwaarding van het innerlijke middelpunt van de mens, het hart, gaat verder terug. Wij vinden haar reeds in het Grieks en voorchristelijk rationalisme. In het postchristelijke idealisme en in het materialisme in zijn verschillende gedaanten. Het hart heeft weinig ruimte gekregen in de antropologie en blijkt een begrip dat vreemd is aan de filosofische traditie. Grote denkers geven de voorkeur aan andere begrippen, zoals die van de rede, de wil, de vrijheid. De betekenis ervan is vaag en er wordt in het menselijk leven geen specifieke plaats aan toegekend. Misschien omdat het moeilijk was het te plaatsen tussen de heldere en duidelijke ideeën, of vanwege de moeilijkheid die zelfkennis met zich meebrengt. Want het lijkt dat de meest innerlijke werkelijkheid ook het verst van onze kennis afstaat. Waarschijnlijk omdat de ontmoeting met de ander niet noodzakelijk de weg is om zichzelf te vinden, aangezien ons denken steeds uitloopt op een ongezond individualisme. Velen voelen zich veiliger als ze hun systeem van denken construeren in de meer controleerbare omgeving van het verstand en de wil. Omdat men geen plaats voor het hart vond als iets wat onderscheiden is van de menselijke vermogens en passies, die steeds afzonderlijk van elkaar werden beschouwd, is er evenmin een idee van een persoonlijk middelpunt ontwikkeld, waar de liefde de enige werkelijkheid is die uiteindelijk alles kan verenigen. Als we het hart onderwaarderen, waarderen we ook niet wat het betekent om vanuit het hart te spreken, met het hart te handelen, het hart laten rijpen en genezen. Wanneer het specifieke van het hart niet wordt gewaardeerd, verliezen wij de antwoorden die het verstand alleen niet kan geven. Verliezen wij de ontmoeting met de ander. Verliezen wij de poëzie. En wij verliezen de geschiedenis en ons eigen verleden, omdat ons ware persoonlijke avontuur datgene is wat we opbouwen vanuit het hart. Aan het einde van ons leven is dit het enige wat telt. Het is nodig om te zeggen dat wij een hart hebben, dat ons hart bestaat samen met de andere harten die het helpen een jij te zijn. Omdat wij dit thema niet in de volle breedte kunnen ontwikkelen, zullen wij gebruik maken van een figuur uit een roman van Dostojevski, namelijk Nikolai Stavrogin. Romano Guardini ziet hem als de verpersoonlijking zelf van het kwaad, omdat zijn belangrijkste eigenschap is dat hij geen hart heeft. Citaat: Stavrogin heeft geen hart, omdat zijn geest koud en leeg is en zijn lichaam bedwelmd raakt door luiheid en beestachtige sensualiteit. Daarom kan hij niemand intiem ontmoeten en niemand ontmoet hem echt. Want alleen het hart schept intimiteit, de ware nabijheid tussen twee wezens. Alleen het hart kan ontvangen en een vaderland geven. Intimiteit is de activiteit en sfeer van het hart, maar Stavrogin is afstandelijk. Oneindig ver ook van zichzelf, omdat een mens alleen maar kan verinnerlijken met het hart, niet met de geest. Zich verinnerlijken met de geest ligt niet in de macht van de mens. Vandaar dat, als het hart niet leeft, de mens een vreemde blijft voor zichzelf. Einde citaat. We hebben het nodig dat alle handelingen worden geplaatst onder de politieke heerschappij van het hart. Dat agressiviteit en obsessieve verlangens rust vinden in het grotere goed dat het hart hun biedt en in de kracht van het hart om het kwaad te weerstaan. We hebben het nodig dat ook het verstand en de wil zich ten dienste stellen van het hart, door veeleer de waarheden te voelen en te proeven, dan ze te willen overheersen, zoals sommige wetenschappen vaak doen. We hebben het nodig dat de wil naar het hogere goed verlangt, dat door het hart wordt herkend, terwijl ook de verbeeldingskracht en de gevoelens zich laten leiden door het kloppen van het hart. We zouden kunnen zeggen dat ik in laatste instantie mijn hart ben, omdat dat het is wat mij onderscheidt, mij gestalte geeft in mijn geestelijke identiteit en mij met anderen verbindt. De algoritmes in de digitale wereld laten zien dat onze gedachten en de beslissingen van onze wil veel meer standaard zijn dan wij zouden kunnen denken. Ze zijn gemakkelijk te voorspellen en te manipuleren. Dat is niet het geval met het hart. Het woord hart is belangrijk voor de filosofie en de theologie, die ernaar streven tot een allesomvattende synthese te komen. Immers de betekenis ervan kan niet uitputtend worden verklaard door de biologie, de psychologie, de antropologie of welke wetenschap dan ook. Het is een van die oorspronkelijke woorden die de werkelijkheid aanduiden die heel de mens als een lichamelijke en geestelijke persoon betreft. Zo is een bioloog niet meer een realist wanneer hij spreekt over het hart, omdat hij slechts een gedeelte ervan ziet. Het geheel is niet minder werkelijk, maar het is het nog meer. Evenmin zou een abstract taalgebruik dezelfde concrete en tegelijkertijd allesomvattende betekenis kunnen hebben, als het hart ons naar het meest innerlijke middelpunt van onze persoon voert, stelt het ons in staat ons te herkennen in onze integriteit en niet alleen in één of ander afzonderlijk aspect. Anderzijds helpt deze unieke kracht van het hart ons te begrijpen waarom wij zeggen dat, wanneer we een werkelijkheid begrijpen met het hart, we deze beter en meer ten volle kunnen kennen. Dit brengt ons onvermijdelijk tot de liefde, waartoe dat hart in staat is, omdat de liefde de diepste kern van de werkelijkheid is. Voor Heidegger, zoals een denker en tijdgenoot hem interpreteert, begint de filosofie niet met een zuiver begrip of een zekerheid, maar met een emotionele shock. Citaat: het denken moet emotioneel geschokt worden alvorens te werken met begrippen of terwijl het hiermee werkt. Zonder een diepe emotie kan het denken niet beginnen. Het eerste geestelijke beeld zou kippenvel zijn. Het eerste dat een mens doet denken en vragen is de diepe emotie. Filosofie vindt altijd plaats in een fundamentele gemoedstoestand. Heidegger noemt het Stimmung. Einde citaat. En hier verschijnt het hart, omdat het de gemoedstoestanden herbergt en werkt als een bewaker van de gemoedstoestand. Het hart hoort op een niet-metaforische wijze de stille stem van het zijn, terwijl het zich daardoor laat stemmen en bestemmen. Het hart verenigt de fragmenten. Tegelijkertijd maakt het hart iedere authentieke verbinding mogelijk, omdat een relatie die niet met het hart is opgebouwd, niet in staat is de fragmentatie van het individualisme te overwinnen. Zonder het hart kunnen twee monaden elkaar naderen, maar zich niet echt verbinden. Harteloosheid is een maatschappij die steeds meer beheerst wordt door narcisme en op zichzelf betrokken zijn. Uiteindelijk leidt dit tot een verlies van het verlangen, omdat de ander achter de horizon verdwijnt en een mens zich opsluit in het eigen ik zonder vermogen tot gezonde relaties. Het gevolg is dat wij onbekwaam worden om God te ontvangen. Zoals Heidegger zou zeggen, om het goddelijke te ontvangen, moeten wij een gastenverblijf bouwen. Zo zien wij hoe in het hart van iedere persoon deze paradoxale verbinding tot stand komt tussen de waardering van zichzelf en het zich openstellen voor de ander, tussen de zeer persoonlijke ontmoeting met zichzelf en de zelfgave aan anderen. Een mens wordt alleen zichzelf wanneer hij het vermogen verwerft anderen te erkennen. En alleen wie in staat is de eigen identiteit te erkennen en te aanvaarden, ontmoet anderen. Het hart is ook in staat om één geheel te maken van de eigen persoonlijke geschiedenis, die in duizend stukjes uit elkaar gevallen lijkt te zijn, maar waar alles zin kan hebben. Dat is wat het evangelie tot uitdrukking brengt in de blik van Maria, die keek met haar hart. Zij wist een dialoog te voeren met de ervaringen die zij in haar hart bewaarde en overwoog. Ze nam de tijd om ze in haar binnenste tegenwoordig te stellen en in perspectief te zien. In het evangelie vormen de beste uitdrukking van wat een hart denkt de twee passages bij de heilige Lucas, die ons zeggen dat Maria al deze woorden in haar hart bewaarde, sine terei, en ze overwoog, symbalosa. Het werkwoord symbalein, waarvan symbool komt, betekent overwegen. Twee dingen in de geest verenigen en zichzelf onderzoeken, nadenken, een dialoog met zichzelf voeren. In het tweede hoofdstuk van het evangelie volgens de heilige Lucas, vers 51, betekent dieterij met zorg bewaren. En wat zij bewaarde, was niet alleen de scène die ze zag, maar ook wat ze nog niet begreep en toch aanwezig en levend bleef, erop wachtend dat alles in het hart samengevoegd zou worden. In de tijd van de kunstmatige intelligentie mogen wij niet vergeten dat poëzie en liefde noodzakelijk zijn om onze menselijkheid te bewaren. Wat geen enkel algoritme ooit zal kunnen vatten, is bijvoorbeeld het ogenblik in de jeugd dat iemand zich met tederheid herinnert en dat ondanks het voorbijgaan van de jaren in iedere hoek van de planeet blijft gebeuren. Ik denk aan het gebruik van een vork om de randen van de deegbolletjes te sluiten die met onze moeders of oma's thuis werden gemaakt. Dat was een ogenblik van culinair leerlingschap, halverwege tussen spel en volwassen leeftijd, waarbij we de verantwoordelijkheid voelden om te werken en de ander te helpen. Zoals dit detail van de vork zou ik duizenden kleine details kunnen aanhalen die de levensverhalen van allen vormen. Een glimlach die we ontlokken door een grap te vertellen, een tekening overtrekken bij het tegenlicht van een venster, de eerste voetbalwedstrijd met een zelfgemaakte bal, wormpjes in een schoenendoosje bewaren, bloemen drogen tussen de bladzijden van een boek, zorgen voor een vogeltje dat uit het nest is gevallen, een wens doen bij het uittrekken van de bloemblaadjes van een margriet. Al deze kleine details, het gewone ongewone, hebben niets van doen met algoritmen. Want de vork, de grappen, het raam, de bal, de schoenendoos, het boek, het vogeltje, de bloem, steunen op de tederheid die bewaard wordt in de herinneringen van het hart. Het meest intieme middelpunt van ieder mens is niet de kern van zijn ziel, maar de kern van zijn hele persoon in zijn unieke identiteit, die bestaat uit ziel en lichaam. Alles is verenigd in het hart, dat de zetel van de liefde kan zijn, met al zijn geestelijke, psychische en ook fysieke componenten. Kort gezegd, als de liefde heerst in het hart, bereiken we uiteindelijk, op een volledige en lichtende wijze de eigen identiteit, omdat ieder mens voor alles geschapen is voor de liefde. In de diepste vezels van ons wezen zijn we gemaakt om te beminnen en bemind te worden. Wanneer we zien hoe nieuwe oorlogen elkaar opvolgen met medeplichtigheid, de verdraagzaamheid of de onverschilligheid van andere landen, of met een kleingeestige machtsstrijd rond partijbelangen, zouden we kunnen denken dat de wereldmaatschappij haar hart aan het verliezen is. Je hoeft alleen maar te kijken en te luisteren naar de oude vrouwen van beide strijdende partijen, die de gevangenen zijn van deze verwoestende conflicten. Het is hartverscheurend hen te zien rouwen om hun gedode kleinkinderen, of hen een doodswens te horen uitspreken omdat zij het huis hebben verloren waar ze altijd hebben geleefd. Zij die zo vaak rolmodellen van kracht en weerstand zijn geweest, in de loop van een moeilijk en opofferend leven, ervaren in de laatste fase van hun leven geen verdiende vrede, maar vrees, angst en verontwaardiging. De schuld op anderen afwentelen lost dit schandalige drama niet op. Oma's te zien huilen, zonder dat dit als onverdraaglijk wordt ervaren, is een teken van een wereld zonder hart. Steeds wanneer iemand nadenkt, zoekt, mediteert over het eigen wezen en de eigen identiteit of de belangrijkste kwesties analyseert, steeds wanneer iemand denkt aan de zin van het eigen leven en ook als hij God zoekt, steeds ook wanneer iemand de opwinding ervaart een glimp van de waarheid gezien te hebben, wordt duidelijk dat alles zijn hoogtepunt in de liefde vindt. Door liefde hebben voelt iemand dat hij weet waarom en met wat voor doel hij leeft. Dat alles vloeit samen in een staat van verbinding en harmonie. Daarom, geconfronteerd met ons eigen persoonlijke mysterie, is misschien de meest beslissende vraag die ieder zich kan stellen: heb ik een hart? Het vuur. Dit alles heeft gevolgen voor het geestelijk leven. De theologie van de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola heeft bijvoorbeeld als de basis de affectus. De structuur van de oefeningen veronderstelt een fundamenteel willen met alle kracht van het hart, dat alle energie en middelen steekt in de taak het leven te reorganiseren. De regels en composities van plaats die Ignatius in gang zet, functioneren op basis van een fundament dat daarvan verschilt, namelijk het mysterie van het hart. Michel de Certeau laat zien hoe de opwellingen waarover de heilige Ignatius het heeft, de wil van God en de wil van het eigen hart zijn die binnenvallen en verschillen van de ordelijke voortgang van meditatie. Iets onverwachts begint te spreken in ons hart, iets dat voortkomt uit het ondenkbare. Het doorbreekt wat bekend is en bevraagt het. Het is het begin van een nieuwe ordening van het leven, uitgaande van het hart. Het betreft geen intellectuele concepten die we in praktijk zouden moeten brengen door ze in het leven te vertalen alsof affectiviteit en praktijk eenvoudigweg de afhankelijke gevolgen zouden zijn van een zeker weten. Daar waar de filosoof met zijn denken stopt, daar bemint, aanbidt een gelovig hart, vraagt het om vergiffenis en daar biedt het zich aan om te dienen op de plaats die de Heer het geeft om ervoor te kiezen hem te volgen. En dan begrijpen we dat we een jij voor God zijn en dat we een ik kunnen zijn omdat God een jij voor ons is, een jij. Het feit is dat alleen de Heer ons aanbiedt om ons altijd en voor altijd te behandelen als een jij. Zijn vriendschap aanvaarden is een kwestie van het hart en vormt ons als personen in de volle zin van het woord. De heilige Bonaventura zei dat we, goed beschouwd, niet om licht, maar om vuur moeten vragen, in zijn Itinerarium Mentis in Deum. En hij leerde dat het geloof in het verstand gelegen is en wel zo dat het affectie voortbrengt. Bijvoorbeeld, weten dat Christus voor ons is gestorven, blijft geen kennis, maar wordt noodzakelijkerwijs affectie, liefde. Vanuit dit perspectief koos de heilige Henry Newman als eigen motto de zin cor ad cor loquitur, omdat, voorbij iedere dialectiek, de Heer ons redt door vanuit zijn heilig hart tot ons hart te spreken. Dezezelfde logica maakte dat voor hem, een groot denker, de plaats van de diepste ontmoeting met zichzelf en met de Heer niet de lectuur of de overweging was, maar de biddende dialoog van hart tot hart met de levende en tegenwoordige Christus. Daarom ontmoette Newman in de Eucharistie het hart van de levende Jezus, die in staat is te bevrijden, betekenis te geven aan ieder ogenblik en in de mens de ware vrede te storten. Citaat. O allerheiligste en allerbeminnelijkste hart van Jezus, gij zijt verborgen in de heilige Eucharistie, en hier klopt gij altijd voor ons. Ik aanbid u met heel mijn liefde en heel mijn verering, met mijn vurige genegenheid en mijn meest onderdanige en vastbesloten wil. O mijn God, wanneer gij tot mij komt in de heilige communie en in mij verblijf neemt, laat mijn hart dan eenstemmig met het uwe slaan. Reinig het van alles wat trots en zinnelijk is, wat hardheid en wreedheid is, van iedere verdorvenheid, van iedere wanorde, van iedere lauwheid. Vervul het zodanig van u, dat nog de dagelijkse gebeurtenissen, nog de omstandigheden van het leven erin kunnen slagen het te verontrusten en het in uw liefde vrede kan vinden. Einde citaat. Ten overstaan van het heilig hart van de levende en tegenwoordige Jezus begrijpt onze geest, verlicht door de heilige geest, de woorden van Jezus. Zo zet onze wil zich in beweging om ze in praktijk te brengen. Maar dat zou een vorm van een zelfgenoegzaam moralisme kunnen blijven. De Heer voelen en proeven en hem eren is een zaak van het hart. Alleen het hart is in staat de andere vermogens en hartstochten en heel onze persoon te brengen tot een houding van eerbied voor en liefdevolle gehoorzaamheid aan de Heer. De wereld kan veranderen te beginnen met het hart. Alleen door uit te gaan van het hart zullen onze gemeenschappen erin slagen de verschillen in denken en willen samen te brengen en te verzoenen, opdat de Heilige Geest ons leidt als een netwerk van broeders en zusters. Ook de verzoening en de vrede zijn een taak van het hart. Het hart van Christus is extase, dat wil zeggen, is uitgaan uit zichzelf, is gave, is ontmoeting. In hem krijgen wij het vermogen om op een gezonde en gelukkige wijze relaties aan te gaan en zo te bouwen aan het rijk van liefde en gerechtigheid. Ons hart is, verenigd met dat van Christus, in staat tot dit maatschappelijke wonder. Het hart serieus nemen heeft maatschappelijke consequenties. Zoals het Tweede Vaticaans Concilie leert, citaat, moeten wij allen de gezindheid van ons hart verbeteren. Wij moeten onze blik richten op de gehele wereld en op de taken die wij allen tezamen kunnen verrichten tot het welzijn van ons mensdom. Einde citaat uit de pastorale constitutie Gaudium et Spes. Want, uit dezelfde constitutie, citaat, de onevenwichtigheid waaraan de huidige wereld heeft te lijden, hangt samen met de meer fundamentele onevenwichtigheid die wortelt in het diepst van het hart van de mens. Einde citaat. Bij de tragedies van de wereld nodigt het concilie uit om terug te keren naar het hart en legt uit dat een mens door zijn innerlijkheid alle materiële dingen te boven gaat. Hij ervaart zichzelf in deze innerlijke diepte wanneer hij zich inkeert in zijn hart, waar God op hem wacht, die de harten doorgrondt, en waar hij onder het oog van God over zijn eigen lot beslist. Dit betekent niet te veel op onszelf vertrouwen. Laten wij terdege beseffen dat onze harten niet zelfgenoegzaam zijn, ze zijn broos en gewond. Ze hebben een ontologische waardigheid, maar tegelijkertijd moeten ze zoeken naar een waardiger leven. Het Tweede Vaticaans Concilie wijst er verder op dat, citaat, het gist van het evangelie in het hart van de mens een niet te beteugelen eis tot menswaardigheid heeft gewekt en nog steeds wekt. Einde citaat. Om deze waardigheid te beleven, is het echter niet voldoende het evangelie te kennen of mechanisch te doen wat het ons gebiedt. Wij hebben de hulp van de goddelijke liefde nodig. Laten wij naar het hart van Christus gaan, het middelpunt van zijn wezen, dat een brandende haard is van goddelijke en menselijke liefde, en dat de grootste volheid is die het menselijke wezen kan bereiken. En daar, in dat hart, leren wij uiteindelijk onszelf kennen en leren wij lief te hebben. Ten slotte komt het hierop neer. Dit heilig hart is het eenmakend principe van de werkelijkheid, omdat Christus het hart van de wereld is. Zijn Pasen van dood en verrijzenis is het middelpunt van de geschiedenis, die dankzij hem heilsgeschiedenis is. Alle schepselen gaan samen met ons en door ons verder naar het gemeenschappelijke doel dat God is, in een transcendente volheid waar de verrezen Christus alles omarmt en verlicht. In de tegenwoordigheid van het hart van Christus vraag ik de Heer nogmaals medelijden te hebben met deze gewonde aarde waar Hij als een van ons heeft willen wonen. Mogen Hij de schatten van zijn licht en zijn liefde uitstorten, opdat onze wereld, die overleeft tussen de oorlogen, de sociaal-economische onevenwichtigheden, het consumentisme en het antimenselijk gebruik van technologie, weer kan terugkrijgen wat het belangrijkste en het noodzakelijkste is: het hart. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze voorlezing, de eerste deel althans, van deze encycliek van Paus Franciscus, Dilexit Nos. Hij heeft ons lief gehad over de menselijke en goddelijke liefde van het hart van Jezus Christus. Gepubliceerd op 24 oktober 2024. Een volgende keer gaan wij verder met het tweede deel, dat de titel draagt Gebaren en woorden van liefde. Het tweede hoofdstuk is voor een volgende keer en dan hoop ik dat u opnieuw afstemt op De Kerk Spreekt. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot dan.